Welkom bij podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Mijn naam is Floris van den Berg, voorzitter. En ik ga vandaag in gesprek met essayist en secretaris van De Vrije Gedachte, Bart Kollaert. We gaan het hebben over een artikel wat Bart schreef in het blad van De Vrije Gedachte, De Vrijdenker, over de recente bekering van Ayaan Hirsi Ali tot het christendom, terwijl zij toch bekend stond als een diehard atheist. Daar moet wat aan de hand zijn en daar ga ik met Bart Kollaert over praten. Ik wens je veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik en abonneer en veel plezier met kijken en luisteren. Bart, ik geef je het artikel even weer terug wat je zelf geschreven hebt.
We beginnen maar gewoon zo. Ja.
Ja, we gaan het hebben over een nog wel berucht, zou ik maar zeggen, in vrijdenkerskringen, interview of gesprek tussen Richard Dawkins en Ayaan Hirsi Ali. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, nou, ik denk, kijk, Ayaan schreef eind 2023 op unheard.com, waar zij af en toe van schrijft, dat zij bekeerd is tot het christendom. En ja, zoals je al zegt, zij gold, en in het befaamde gesprek met Dawkins wordt dat ook door de interviewer, door de gespreksmoderator gezegd, van ja, zij gold toch wel als degene achter de Four Horsemen, weet je wel?
Ja, geef uit voor de lezertjes.
Nou, je hebt de aantal, je hebt Dennett, je hebt Dawkins, je hebt Sam Harris, wie vergeet ik? En Hitchens. Toch? Ja, Hitchens is de vierde. Dat zijn zeg maar de vier, nou ja, laat ik maar zeggen, nieuwe atheïsten. Maar ja, die soort van de aanjagers van dat nieuwe atheïsme waren.
Ja, dat nieuwe atheïsme is dus het atheïsme wat opkwam na 9-11 2001.
Exact. En die man zegt ook, ja, Hirsi Ali, jij gold toch als degene die daar eigenlijk in hun adem zat, of in hun nek zat te hijgen, als zo'n belangrijke atheïst. Nou, en dat dan Hirsi Ali zich bekeert tot een christendom. Nou, dat deed stof opwaaien.
Ja.
Zij schreef dat dus eind 2023 op unheard.com in een artikel. Dat was de aanleiding om in New York bij de Dissident Dialogues in mei 2024 een gesprek te gaan hebben met Dawkins en Hirsi Ali om te kijken van wat is hier aan de hand en komen zij eruit en kunnen zij elkaar overtuigen. Van
ja, daar staan ze toch even naast elkaar.
Ja.
Het beroemde boek van The God Delusion bij Richard Dawkins, wat zeg maar de bijbel van het nieuwe atheïsme is. En een boek van Ayaan Hirsi Ali, waarin ze dus, het heet Mijn Vrijheid, waarin het gaat over haar bevrijding van de islam, de radicale islam, en eigenlijk ook haar bekering tot atheïsme.
Ja, en zowel Dawkins als Ayaan hebben gewoon ontzettend veel boeken geschreven, artikelen geschreven, maar vooral ook allebei heel veel boeken hebben ze geschreven over dat atheïsme. En Hirsi Ali heeft een sterke focus gelegd altijd op haar islamkritiek of radicale islamkritiek, waar Dawkins misschien over het algemeen al iets meer religie focus had, in algemene zin. Wat ze in die boeken schrijven, komt grotendeels overeen.
Ja, maar misschien wel een belangrijk verschil tussen beiden is dat Dawkins ook de epistemologische kant uitgaat van de redenen waarom God niet bestaat.
Ja.
En dat de kritiek van Ayaan Hirsi Ali was vooral een morele ethiek vanuit feministisch standpunt.
Dat klopt. Vanuit feministisch standpunt. En zij richt zich ook in haar werk voor een groot deel gewoon op, op politiek. Politieke redenen. En kijk, dat is ook niet gek. Want kijk, Dawkins is natuurlijk bioloog van origine. En heeft onderzoek gedaan naar van alles en nog wat in academische kringen. Maar Ayaan Hirsi Ali is geen academicus. Tenminste, niet in die zin. Zeg maar, Ayaan is moeten vluchten
uit Somalië
voor radicale islam, voor uithuwelijking en allemaal van dat soort nare praktijken. En komt dan op een moment in Nederland, heeft zichzelf vrijgevochten van islam of radicale islam, weet het hier in Nederland op te schoppen tot Tweede Kamerlid, maar moet op een gegeven moment noodgedwongen Nederland verlaten, omdat Nederland haar niet veilig kan houden.
Ja, misschien moet je even duidelijk zijn wat er aan de hand was. In de relatie met de moord op Theo van Gogh.
Ja, kijk, Van Gogh is een vriend van haar. En zij hebben ook samen die film gemaakt, Submission. Hè, waarin je beelden ziet van een ogenschijnlijke moslima met een sluier. En dan worden teksten staan erop uit de...
Op haar naakte lichaam,
op haar naakte lichaam
staan Koranteksten.
Ja, Koranteksten.
Gebodypaint.
Ja, precies. En het gaat er ook over... Het is volgens mij een verhaal van dat zij door haar man wordt mishandeld. En daar doet zij haar beklag over tegenover Allah. Maar dit mag van Allah. Want in de Koran staat dat je je vrouw mag slaan.
Ja, en die teksten staan dan daar op dat vrouwelijk.
Ja. Nou, en dat kon natuurlijk niet. En die naaktheid, dat kon ook niet. En Ayaan schreef ook gewoon de verkeerde dingen. Is een afvallige. Hè, zo, dat was ze letterlijk, want ze was islamitisch. Maar ze wordt afvallig. Dat staat binnen islam, staat daar de doodstraf op. En in die context, dan wordt ze ook nog parlementslid in Nederland. Waarin ze eigenlijk een podium krijgt. En zij zegt dingen die door een deel van de... Van de gelovigen, van de islamitisch gelovigen, niet wordt geaccepteerd en dusdanig niet wordt geaccepteerd dat er een hoge dreiging tegen haar is. Toen Van Gogh werd vermoord, toen werd er een brief aan Ayaan Irsi Ali op zijn borst gestoken. Dus die zat zeg maar in het mes dat in het lijf van Van Gogh werd gestoken. En Ayaan stond op allemaal dodenlijstjes. En de Nederlandse staat zei op een gegeven moment van... ja, sorry, wij kunnen hier gewoon... ja, het wordt te lastig. En toen is ze gevlucht. Ze konden haar in ieder geval niet de beveiliging bieden... die zij nodig achter te hebben.
Ja, dat is echt een heel heftig verhaal. Maar nu opeens is tot verbazing van iedereen... en ook met name dus ook van Richard Dawkins... van haar geloof gevallen. Nee, ze is bekeerd tot
het christen. Ze is van haar ongeloof gevallen.
Van haar ongeloof gevallen. Ja. En dat komt eigenlijk niet zo heel veel voor ook. Maar ik heb het later over. Maar ze moet toch een specifieke reden geven. Wat is haar de bottom line reden waarom ze christen is geworden?
Nou, daar wordt best lang over gesproken. Want kijk, Dawkins ging dat debat ook in. En... dat debat staat op YouTube. Dus dat is ook voor de kijker te beluisteren. Ja, zetten we eronder. Maar Dawkins ging dat gesprek in met het idee van... ja, ze is geen christen. En als ze dat al is, is ze iets van een soort van politieke christen. Zo van iemand die zegt, ja, die waarden die moeten we aanhangen... maar gelooft zij nou echt dat Jezus aan het kruis is gestorven voor ons... en vervolgens weer uit de dood is opgestaan of dat... als je brein sterft, dat je toch nog op een of andere manier voortleeft. En hij dacht, het antwoord is nee. En gaandeweg in dat gesprek komt hij tot de conclusie... oh, het antwoord is ja, daarop. En dan gaat het er dus ook over van... maar wat heeft haar daartoe doen bewegen? En Hirsi Ali zegt, en het is heel triest, want zij zegt... ja, ik heb een decennium lang, 10 jaar, ben ik depressief geweest. Heb ik met allemaal ellende te kampen gehad en ik... Ik kwam niet uit I hit rock bottom, zegt mm-hmm. zij. Ik kwam niet uit die bodemloze put. Die elke keer maar weer... Ik kwam verder en verder en verder. En steeds als ik denk dat ik onderop lig, dan kom ik weer verder. Dan ga ik nog dieper. En zo erg zegt ze dat ik eigenlijk gewoon niet meer wilde leven. Maar ik durfde gewoon geen zelfmoord te plegen. Nou, hij heeft van allerlei dingen geprobeerd. Therapieën gedaan. En op een gegeven moment, via een van die therapeuten... kwam ze heel voorzichtig op het pad van het christendom... En is ze daarover gaan denken dat christendom bood haar iets, zegt zij, wat het atheïsme haar niet bood.
Oké. Dat is interessant.
Dus als jij in de put zit, dan misschien zit er ook nog een kans voor jou.
Precies. Ja, want dan kom ik toch natuurlijk op de intellectuele rechtvaardigheidsgrond. Want het christendom en het jodendom en islam behoren alle drie tot de abrahamitische religies. Dat wil zeggen dat zij dus het verhaal van aartsvader Abraham als essentieel in hun religie erkennen.
Ja.
Maar de argumenten die Ayaan Hirsi Ali zelf gebruikt... om dus de abrahamitische godsdienst van de islam te bekritiseren... diezelfde mm-hmm. argumenten zijn ook van toepassing op het christendom.
Klopt.
Abraham komt voor in het christendom en in het
jodendom en in islam. Ja.
Dus dat is dan toch inconsistent om de ene abrahamitische religie voor de andere te vervangen?
Klopt. En een groot probleem is ook dat verhaal met Abraham's zoon, wat ze dan de goddelijke bevelstheorie noemen, hè, uit voortkomt. Die zit in alle...
Leg even uit nog.
Ja, is goed. Dat verhaal zit in alle drie die religies. En dat is dat Abraham krijgt op een gegeven moment van God via de engel te horen: jij moet jouw zoon gaan offeren voor God. Dus die denkt, nou ja, oké, natuurlijk, dat doe ik, denkt Abraham. Als God dat van mij vraagt.
Ja, Isaac.
Isaac, dan doe ik dat. Dus slurt Isaac, nou, de versies gaan een beetje uit elkaar per boek, maar slurt Isaac mee die berg op. En op een gegeven moment loopt Isaac volgens mij zelf ook weer mee. En dan gaat hij hem toch volgens mij ook maar weer vastbinden. Die wordt er ergens boven op die berg, wordt hij, denkt hij, nou, dit gaat het hem dan worden. Rijst zijn mes omhoog. En op het moment dat hij het wil neerhalen met kracht om zijn goddelijke offer te brengen, en misschien goed op te halen zijn zoon, om zijn zoon te doden in naam van Allah, zegt de engel, stop, het was een test. Ja. Dat is eigenlijk de korte versie van het verhaal. En dit verhaal en Abraham wordt geroemd, en dat is niet heel moeilijk om te begrijpen. Ja, ik vind het moeilijk om te begrijpen waarom Abraham deed wat hij deed. Maar ik snap waarom die wordt geroemd, omdat hij laat zien dat ik ben zelfs bereid om mijn eigen zoon dood te maken als God dat van mij vraagt.
Ja.
En dit is, hè, dus, en hier komt ook uit voort dat Gods wet is belangrijker dan welke wet dan ook. En alle, laat ik maar zeggen, radicale gelovigen, in ieder geval de radicale gelovigen, die putten hier een legitimering uit. En hè, de goddelijke bevelstheorie van de moraal gaat erover dat God bepaalt de moraal. En al jouw menselijke waarden en normen, die moet je overboord gooien als God dat beveelt. En dus staat die autonome moraal, de menselijke moraal, hè, die we door ratio, waar we door ratio kunnen komen, die is dus eigenlijk veel minder belangrijk dan het slaafs volgen van een niet bestaande entiteit.
Ja. Dat doet me denken ook aan dat Ayaan Hirsi Ali is in Amerika terechtgekomen in rechtsconservatieve denktanks.
Ja.
En wat die, of extreem rechts zelfs. En wat die, of radicaal rechts, wat die denktanks allemaal gemeen hebben, dus in het rechtsconservatisme, is dat ze menen dat wat dat cruciaal onderdeel van de westerse cultuur en de westerse waarde is, dat ook het christendom is en dat onder vuur ligt, onder andere door de islam.
Ja.
Zou dat er ook mee te maken hebben dat het meer gaat ook om een, ja, de verdediging van het Westen en dat zij meent dat het christendom daarvan deel uitmaakt, waar Dawkins dan natuurlijk absoluut niet mee eens is.
Nou, dat was niet het geval in ieder geval. Kijk, zij was verbonden aan Stanford University. Ik weet niet zeker of ze dat nog steeds is. Ik weet ook niet in hoeverre dat het denktank waar zij bij zat, of die radicaal was, dat durf ik niet, daar weet ik te weinig van af. Maar ik weet wel dat Hirsi Ali dat niet was. Dus Hirsi Ali is eigenlijk een hele lange tijd toch, laat ik maar hier, vooral een liberaal geluid heeft zij verkondigd.
Ja.
Ondanks dat ze wel in de meer conservatieve kringen verkeerde, is ze toch dat liberale geluid blijven laten horen. Ja. En hoe dat precies is veranderd, geen idee. Dat deelt ze zelf. Dat deelt ze ook niet zozeer. Maar ze deelt wel dan van, ja, uiteindelijk voor haar was belangrijk, dit is wat zij zegt, hè?
Ja.
Zij zegt, kijk, dat atheïsme, dat biedt gewoon geen antwoorden. En waar je misschien antwoorden moet bieden in de samenleving, want we hebben allemaal krachten, radicale islamitische bijvoorbeeld, hoor, en maar ze is breder in de dreiging van het extremisme, maar radicale islamitische krachten komen met een narratief, met een verhaal, die bieden jou handvaten in het leven, in een samenleving die complexer is dan ooit door internet, social media, dat we niet meer normaal met elkaar kunnen praten, omdat we alleen nog maar chatten of via de telefoon en zo. Gek genoeg, radicale islam biedt dan een oplossing. Terwijl die natuurlijk, hoe radicaler en orthodox je bent, nou, dan moet je geen gebruik maken van internet. En heeft ook antwoorden op moeilijke vragen. Want alles wat alle tegenslagen die je krijgt in het leven, dat zijn dus bijvoorbeeld een test van God om verder te komen, om te kijken, hoe weerbaar ben je en kun je weerbaarder worden? Nou, en dat soort antwoorden, dat heeft het atheïsme niet, zegt zij. Nou, en dat hoef ik jou niet te zeggen, zou ik willen zeggen. Maar misschien is het wel goed. Misschien moet jij dit uitleggen aan de kijker en luisteraar. Dat het atheïsme ook niet een heel wereldbeeld bevat, hè, van hoe de samenleving ingericht moet worden.
Nee, ja, iedereen had precies.
Maar misschien, ja, dus misschien, ja. Misschien kun jij uitleggen wat atheïsme is.
Ja,
en atheïsme wat
voor staat. Dat is atheïsme. Het staat over het idee. Zolang een atheïsme bestaat alleen maar bij gratie van dat er theïsten zijn. Zodra als er geen theïsten zouden zijn, dus mensen die in God geloven, zijn het ook geen mensen meer die niet in God geloven. Want pas als er iemand in God gelooft, kan iemand anders zeggen, ja, ik vind die argumenten daarvoor niet goed.
Als wetenschap leidend zou zijn, zou er geen atheïsme meer zijn.
Nee, waarschijnlijk. Nee, dan is een, ja, dan is iedereen. Als niemand claimt dat er een God is, is er ook geen atheïsme. Ja. Dus het is. Maar het is ook niet meer dan dat. Het is alleen maar een. Dat heet dan filosofisch een epistemologische positie. Het gaat over welke dingen bestaan, hè? Of een ontologische positie. Maar het gaat niet over zingeving. In de vrije gedachte, dat is natuurlijk een atheïstische vereniging. Wordt er ook al mee geworsteld. En er zijn mensen, bijvoorbeeld als Jan Hoving, een voorzitter uit de jaren 30, die noemen dat dan het positief atheïsme. Dus dan dat doe je nog iets bij. Dat atheïsme zelf is geen levensbeschouwing.
Ja.
Maar en later is dat dus ook de Jaap van Praag in Nederland, eind jaren 40, hebben dat humanisme genoemd. Mm-hmm. En dat is ook een humanisme is een levensbeschouwing op niet-religieuze grondslag, die wel een verhaal, een narratief biedt van hoe wij in het leven staan in een zinloos en absurd universum, maar dat wat zin geeft. En het is heel gek, zij lijkt daaraan voorbij te gaan, terwijl Richard Dawkins.
Hij zegt twee keer zegt hij tegen haar van als reactie van, maar er is wel zoiets, rational secular humanism, zegt hij.
En, maar daar is ze blijkbaar aan voorheen langsheen gaan. Maar ook het punt, en dat hoor je natuurlijk meer mensen zeggen. Kijk, ze noemde ook volgens mij in het artikel wat jij zo mooi analyseert, dat ze dus elke zondag naar de kerk gaat. Dus echt, dat is dus een ritueel. En de humanisten heb je geen kerkdienst. Je kan hoger naar een podcast luisteren, bijvoorbeeld. Maar gek genoeg,
Zijn geen tempels van de reden, zegt ze zelfs.
Ja.
Dat zegt ze letterlijk. Er zijn geen tempels van de reden.
Maar dat is interessant. Maar dan, voor mij gaat ze daar voorbij.
Misschien zijn wij nu wel in een van de tempels van de reden.
De Bali is natuurlijk een tempel van de reden. De Bali is een debattempel in de vrije samenleving. Een bibliotheek is een tempel van de reden. Een universiteit is een tempel van de reden.
Parlementsgebouw,
een musea. Dus alleen, je herkent het niet als zodanig. Maar dit is natuurlijk wel. Dus ik vond het een mooie vraag van haar. Maar ze ziet het antwoord niet wat recht voor haar neus staat.
Ja, en dat maakt het. Kijk, het verhaal wat mij triest stemde aan het verhaal van Hirsi Ali is dus ook dat je voelt voor haar, met haar trieste levensloop, hoe ze vanuit Somalië is gevlucht naar het Vrije Westen. En het Vrije Westen kan haar niet haar vrijheden bieden. Dan vlucht ze naar dat andere deel van het Vrije Westen, Amerika. En daar wordt ze gezien als radicaal. Want daar was natuurlijk ook die woke-beweging, die kwam veel eerder op dan in Nederland.
Maar atheïsme is in Amerika een stuk radicaler dan.
Sowieso. En dan met haar denkbeelden erbij, weet je wel. Dat was not done. En dan is dat al best wel triest en heftig. En dan kun je voorstellen dat als je dan in de put raakt en dat je 10 jaar lang kampt met depressies, misschien zie je dingen ook minder helder. En dat maakt het vooral sneu. En ergens in dat gesprek zegt ze ook van volgens mij heeft ze de Bijbel nog niet uitgelezen. Zoiets zegt ze. Van, misschien heeft ze hem ooit wel gelezen, geen idee. Maar ze zegt dan op een gegeven moment van, ik ben al aan het lezen. Maar het Oude Testament, dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben nu bezig met het Nieuwe.
Ja, maar dat is interessant. Want in Amerika heb je bijvoorbeeld ook een christelijke secte, dat heette de Unitarians. En de Unitarians, dat zijn eigenlijk christelijke humanisten die dan wel de Bijbel gebruiken als voor zover ze dat uitkomen. Maar je mag ook elk ander boek gebruiken. Maar ze houden wel vast aan de christelijke structuur van zaterdag of zondag naar de kerk gaan.
Ja.
En de Bijbel staat nummer 1 van hun leeslijst, maar er is nog langer.
Ja.
En denk, maar waarom doet ze dat dan niet, zeg maar? Want dat is dan, want ze lijkt ook wel, dat zoals je aangeeft, toch ook wel echt te geloven in de sprookjes van Jezus.
Ja, en dat is ook interessant wat haar antwoord is. Want Dawkins vraagt haar een paar keer dus van... maar kom op, hè, je gelooft toch niet dat Jezus dood is gegaan... en dan weer tot leven is gekomen? Of je gelooft toch niet dat... Hè, want je hebt hier altijd over gezegd en geschreven... en je gelooft toch niet dat als ons brein sterft... dat dat plotseling weer tot leven kan komen? Of dat een deel daarvan in een andere hoedanigheid verder gaat? En dan is haar antwoord niet... nee, ik geloof dat dat zo is. Ze zegt, I choose to believe. Dus ik kies ervoor om dat te geloven. En kijk, dat is natuurlijk een hele... En ze herhaalt dat een paar keer. Dus die woorden kiezen echt wel bewust. Meermaals zegt ze dit. En dan kun je nadenken, ja, wat betekent I choose to believe? Dus het is niet, ik geloof erin. Nee, ik kies ervoor om te geloven. Dus dat is een wat zwakkere variant daarvan. En ik kies ervoor om te geloven niet heel veel anders zien dan... ik geloof het eigenlijk niet. Maar was het maar waar? Ja. En als ik dat nou vaak genoeg tegen mezelf zeg... dan ga ik het misschien geloven. Dus het klinkt een beetje als een manier van zelfbedrog. En dat klinkt misschien hard of lullig als ik het zo zeg... maar misschien meer als een soort van copingmechanisme, denk ik. Ja, kijk, ik ken haar niet verder, maar... het klinkt meer als een copingmechanisme om te gaan met de nare situatie... waar ze heel lang in heeft gezeten.
Ja, in die woorden die zij kiest, de wil om te geloven... Ja. Dat doet natuurlijk denken aan twee filosofen. De eerste van de pragmatist, Amerikaanse filosoof William James... in een beroemd boek The Will to Believe, mm-hmm. waarin hij precies... het lijkt of ze dat gelezen heeft van... ja, het is een geloof is niet iets rationeels, je kan er verder niks mee... het is een keuze maken om dat te doen.
Ja.
Dus dat lijkt echt precies wat zij... dat is begin 20e eeuwse filosoof...
Ja.
En natuurlijk de 19e eeuwse Deense filosoof Kierkegaard, die zegt van ja, geloven is een... hij noemt dat mooi, geloven een sprong in het duister. Van je weet het niet, maar ik geef me daaraan over. Ik weet dat het rationeel, weet ik dat het irrationeel is, maar ik spring gewoon in het duister.
Ja.
Ik heb dat die beeldspraak altijd heel raar gevonden, want ik denk, ja, ik ga niet... Als iemand zegt springen en ik zie niet waar ik heen ga, ik dat niet doen.
Ik zet je even op een dak van een hoog gebouw nu. Ja, het is donker, je kan niet naar beneden. Ik maar spring maar.
Ja, omdat iemand zegt van...
Vertrouw mij maar.
Dat
betekent wel nog even voor je levensverzekering. Ja,
maar dat is zo raar. En Kierkegaard ziet dat dus als een morele deugd... dat je je rationaliteit opzij schuift. En dat lijkt zij hier ook zo. Wat jij zo moraliseert in dat artikel... Kijk, Ayaan stond bekend als iemand die heel rationeel denkt van als dit dan dat. En daarom kritiseert ze al die rare anti-vrouwelijke standpunten, de islam. Dawkins is natuurlijk ook een heel erg rationeel. Ze van alles met argumenten geven. En nu heb je dan twee rationele geesten die elkaar ontmoeten.
Mm-hmm.
Waarvan je denkt, nou de een is een beetje ontspoord. Maar dan denk je, nou als ze dan toch weer... met elkaar praten, komt het wel weer goed. Maar is dat ook niet een beetje... ja, wat mij zo triest vindt, zeg maar... dat je mensen hebt die waarvan je denkt... ze zijn allebei het licht der reden.
Ja.
En die komen bij elkaar. Maar de argumenten van Dawkins doen haar niks dan. Hoe komt dat? Wat is er aan de hand?
Nou, kijk, ik denk dat meer... dat is meervoudig. Kijk, zij wist natuurlijk... ik ga dit gesprek met Dawkins aan. En zij kent elk argument van Dawkins... want die steunde ze zelf ook.
Ja.
Dus ik denk dat zij verdomd goed weet wat haar eigen, laat ik maar zeggen, wat de zwaktes van de fundering van haar nieuwe ideologie zijn. En meerdere keren in het gesprek, je ziet ook dat Hirsi Ali is de onrustige van de twee in het gesprek. Waar Dawkins is gewoon flabbergasted, want die denkt van, nou, ik kom zo meteen tot de conclusie, ja. Het is een beetje dat verhaal wat je altijd hoort. Ja, onze samenleving is gebaseerd op christelijke, joodse fundamenten. En die normen zijn, zeker in het Nieuwe Testament, eigenlijk niet zo verkeerd. En dat, ja, zoiets. En het moment dat hij dan beseft van, met die I choose to believe, dan denkt hij, je ziet hem gewoon denken, wauw. Ja, dan kunnen we niet heel veel meer. Maar het is Hirsi Ali die een paar keer zegt van... terwijl Dawkins haar probeert te overtuigen... en hij wil alleen maar meer informatie van... maar geloof je ook dit? En geloof je dan ook dat? En hè, maar hoe dan? En hij wil het begrijpen. En Hirsi Ali zegt een paar keer, ja, weet je, volgens mij gaan we er toch niet uitkomen. En het is een heel vriendelijk gesprek en respectvol naar elkaar ook. Maar ik denk dat ze het, ze weet het wel. En kijk, ze wordt er daarmee geconfronteerd, want ik denk dat zij niet in een bubbel zit. Nu niet in een atheïstische bubbel zit natuurlijk.
Nee.
Dus die tegenargumenten die ze echt wel verdomd goed kent, die hoort ze niet de hele tijd. Niemand houdt daar direct een spiegel voor. Misschien op internet en in opinieteksten, maar misschien lees je die misschien niet. Maar Dawkins, met wie ze bevriend is, die houdt haar daar die spiegel voor. Ja. En ik denk dat dat heel ongemakkelijk is op dat moment.
Ja. Wat me ook dan fascineert, kijk, ze heeft dus gezegd dat ze uit morele gronden eigenlijk ook het christendom, want ze vinden het christendom beter dan de islam ook. Dus, mm-hmm.
Ja, daar vinden ze elkaar ook in dat gesprek.
Ja,
dat
maar,
spreken ze een tijdje.
Omdat ze zeggen het argument is dan dat
islam is erger.
Islam is erger en dat komt dan omdat ze dat er, de verlichting is dan over het christendom heen gegaan en daarom is het een beetje wij zouden zeggen humanistischer geworden.
Ja.
Maar ik ben toch wel benieuwd hoe ze dan aankijkt. Ja, ik weet niet of dat uit dat interview is of dat je dat weet. Heel veel conservatieve christenen in Amerika, die hebben natuurlijk een heel pakket aan meningen. En die zijn niet echt voor homo-emancipatie.
Nee, daar zijn wel gewoon voor. Maar dat blijkt niet uit het artikel. Nee, dus, maar daar is ze niet van mening over veranderd. Nee.
Dus abortus, euthanasie en uit evolutie op school. Ik noem even de punten. Ja. Zo. Ja, maar dat, maar op
misschien
zich
gaat ze nog veranderen, hoor. Dat weet ik
ja,
niet.
Ja, maar dat zou twee kanten. Het zou natuurlijk ook kunnen werken dat je dan een christen hebt die wel voor deze punten is.
Mm-hmm.
Want ze is wel woke kritisch natuurlijk. Hij heeft ze ook opgeschreven.
Ja.
Maar want dan zou je een christen hebben die een liberale standpunt uit.
Ja.
Terwijl, maar ja, je houdt nu toch je hart vast. En als deze dit al gekomen is, dan weet je niet zeggen wat er hierna nog gaat komen.
Sterker nog, het is een beetje dat je denkt dat als Ayaan Hirsi Ali zich bekeert tot het christendom, gaat dat niet gewoon ook gebeuren met Floris van den Berg?
Ja, nou, ik in die zin dat je wel denkt dat mensen die je hoog in het vaandel hebt, die zich bekeken, als het gewoon een willekeurige iemand is, neem je niet zo zeker. Maar bijvoorbeeld stel dat je iemand hebt die bekend staat als heel erg liberaal en die zich dan opeens politiek bekeert tot een heel, nou, dat is een rechtsconservatieve of niet-democratische stroming, dat je dan ook denkt van jezelf gaat twijfelen. Wat moet ik doen? Dus Dawkins heeft ook gezegd, het is wel grappig, ik heb een keer horen spreken, die zei ook, ja, als ik later christelijk word, geef me dan maar een spuitje, want dan ben ik niet goed wijs.
Ja.
Ja, zo denk ik er eigenlijk ook zelf over, Bart. Dus nou,
als je het ondertekent dan.
Ja, precies. Terwijl aan de andere kant denk ik, ja, maar misschien ben ik dan wel heel gelukkig. Maar ik ben in ieder geval niet meer dezelfde persoon als ik nu ben.
Nee. Waarschijnlijk is dat met Hirsi Ali ook, want kijk, kennelijk biedt het christendom haar iets wat het atheïsme en het humanisme haar niet bood. Of wat ze misschien is kwijtgeraakt of uit het oog is verloren. Je wordt niet christen voor je lol, lijkt mij. Dus het biedt haar iets.
Ja, maar hoe moeten wij dan haar werk tot nu toe zien dan? Ik bedoel, ja, of de islam.
Haar werk moet je niet anders zien als dat. Want ik denk dat haar werk is gewoon haar werk. En sommige dingen is het misschien minder mee eens. Of is ze zegt ook van, kijk, ze zegt ook, weet je, Dawkins, wij hebben in het verleden hebben wij religie bespot.
Ja.
En daarvan zegt ze, ja, ik zou dat nu niet meer doen.
Ja, maar een van de dingen die zij bijvoorbeeld gezegd heeft, dat Mohammed een pedofiel is.
Mm-hmm.
Dat heeft, en dat zou ze dat dan nu niet meer zeggen?
Nou, misschien over islam wel. Want ze vindt wel echt dat vanuit islam of radicale islam een immense dreiging uitgaat.
Ja.
Maar over het christendom denkt dat ze genuanceerder is nu natuurlijk.
Ja,
en over het jodendom. Ja.
Terwijl natuurlijk het christendom, het conservatieve christendom, ook een bedreiging vormt voor de vrijheid in Amerika.
Conservatieve jodendom in Israël.
Ja, dat ook. Maar even naar Amerika gaan. Dus de evolutie op scholen. Dat ze in de staten, in Louisiana, al de 10 geboden in de klas moeten hebben hangen. Abortus wordt in veel staten teruggedraaid. Homohuwelijk loopt gevaar. Christendom kan ook een gevaar voor de vrijheid zijn.
En
dus misschien niet in dezelfde zin iets minder gewelddadig als het islam. Maar toch ook, het heeft ook een eigen terrorisme in Amerika worden ook abortusartsen vermoord door orthodoxe christenen.
Ja, precies.
Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik probeer het ook.
Wij
moeten het verwerken als ja. We besteden hier veel aandacht aan, omdat het juist zo wonderbaarlijk is. Dat is niet de eerste beste christen die dat doet.
De eerste beste atheïst. Ja. Ja.
Maar vind je haar een sterke apologeet van het christendom, of is alleen maar een grote naam in het christendom?
Ze is geen sterke apologeet, omdat ze is ook zoekende nog steeds binnen dat christendom.
Maar dat vinden mensen wel mooi.
Ik denk dat je pas een sterke apologeet bent op het moment dat je dan ook een hele radicale variant gaat omarmen. En dat doet ze in ieder geval gelukkig niet of nog niet.
Ja. Ken je eigenlijk nog meer atheïsten die zich bekeerd hebben? Want het komt niet zo heel vaak voor.
Ik weet niet of ze atheïst zijn, maar dat vind ik vind het eigenlijk net zo schokkend als een atheïst die christen wordt. Maar je hebt natuurlijk, misschien is het nog wel schokkender, ik weet het niet. Maar we hebben Arnoud van Doren en Joram van Klaveren gehad van de PVV.
Ja. Ja.
Ik weet niet of ze atheïst waren, maar ik vind de stap van PVV naar moslim vind ik minstens net zo schokkend.
Ja, spectaculair.
Die zich hebben bekeerd allebei tot islam. En van Klaveren, weet ik niet hoe radicaal hij is in zijn gedachten. Ik vind, hij presenteert zich wel altijd heel toch wel amabel, zou ik willen zeggen. Maar Van Doren is echt een hardliner. Die zit ook bij de Partij voor de Eenheid, heet dat geloof ik, in Den Haag. Een lokale partij. En die gaat helemaal los.
Ja, maar aan de andere kant heb je dan, hoe heet het, die even de naam vergeten, die van de Hofstadgroep.
Jason Walters.
Ja. Die andersom bekeerd is. Ja, ik weet niet of die atheïst is, maar in ieder geval seculier.
Volgens mij is die atheïst. Die schrijft hele verlichting omarmende teksten, zeg maar. Ja. Die omarmt de democratie, ja.
Maar zelfs als mensen bekeerd zijn, dat geeft je toch wel een soort van, ja, maar weet je, ze kunnen ze weer terugbekeren of zo. Ik bedoel, als Ayaan zich nu weer tot aan, je moet iedereen al per woord geloven, maar daarmee toch wel nu een ongemakkelijk gevoel. En überhaupt dat men.
Precies. Ik denk ook dat de drempel is immens. En misschien is het voor Hirsi Ali nog wel groter als ze ooit terug zou willen.
Ja.
Wij verwelkomen haar nog steeds met open natuurlijk armen. Maar dat vind ik ook goed om te noemen. Hè? Want kijk, je schrijft erover en we kritiseren het natuurlijk als atheïsten. Maar ik heb nog steeds onwijs veel respect voor haar en haar werk en wat ze heeft gedaan.
Zeker.
Dat is misschien ook wel goed om te benoemen.
En natuurlijk ook het verschil in de reacties wel belangrijk. We kritiseren iedereen, dus we kritiseren haar ook.
Ja.
Maar niet ook haar persoon of dat ze, nee, of dat ze uitgestoten worden, of dat haar boeken nu uit de bibliotheek gaan halen. Dat is toch wel.
Het is ook gewoon een heel triest verhaal.
Ja.
Maar wat voor haar misschien nog wel heftiger is. Kijk, zij was. Nou, ik kan dat wel zeggen, want volgens mij noemt ze zichzelf ook zo in een van de autobiografische boeken. Ze was radicale moslim in Somalië, omdat ze daar opgroeide tot radicale moslim. Omdat dat was in haar gemeenschap wat je moest worden. Dan wordt ze atheïst. En dan word je in één keer weer christen. Dus dat is soort van, er zit nog een stap. Het is niet alleen je bekeert je van atheïst tot christen. Maar je was daarvoor als je radicale moslim.
Maar je zegt al dat ze dus ook last heeft van depressie. En ik kan me ook voorstellen dat het in je, om dit, wat zij allemaal meegemaakt heeft, om dat in je hoofd goed te krijgen, dat is wel heel moeilijk.
Ja, en dus in de periode nu biedt haar dus kennelijk op een of andere manier rust. Maar ik kan me ook voorstellen dat wat ze dan vervolgens weer aan kritiek krijgt van iedereen, niet alleen van de atheïsten natuurlijk nu, dat zou ik kunnen voorstellen dat ook niet heel mals is.
Ja, nou ja, laten we humanistisch afsluiten. We hopen natuurlijk dat zij peace of mind vindt in het christendom. Want als vrijdenkers zijn we ook niet tegen religie op zich. We vinden er wel wat van. Maar als
we vinden een wereld zonder religie beter.
Beter, maar als
jij niemand schaadt met jouw religie.
En als het dan ook nog zo zou zijn, stel dat zijn dat mensen daar blij en gelukkig van werden, de sociale functie, dan.
Ja, als jij dat. Daar hebben we het toen ook over gehad toen ik mijn boekje schreef, het recht op misinformatie. Daar heb ik een heel stuk toe geschreven over dat zelfbedrog. Ook, ik denk dat heel veel mensen daar toch ook aan doen, dat ze het eigenlijk wel weten. En er was toen ook zo'n Nederlandse bisschop. Ik vond die man ook zo schattig. Die zei toen, dat de kerken leeg liepen. En toen vroeg hij ook voor mijn geloof. Toen ging het ook over geloof. En weet ze, geloof is ook een beetje tegen beter weten in, zei de bisschop toen. En
mooi.
Toen dacht ik, ja, dat.
Tegen beter weten in. Mooi dat je toch even reclame maakt voor een van mijn laatste essaybundels. Tegen beter weten in. Dankjewel.
Precies, graag gedaan. De dikke van de berg.
Ja. Bart, dankjewel voor dit interessante gesprek waar we ook mee worstelen. Mocht jij ooit bekeren, gaan we dan nog door met de podcast?
Dat kan eigenlijk niet meer, toch? Ja, misschien moeten wij voor elkaar dat papiertje tekenen dat als we ooit bekeren, weet je, van dat spuitje.
Oké. Hey, gaan we over nadenken. Bart Kollaerts, hartelijk dank voor dit gesprek. Mocht u denken, ik vond het gesprek niet alleen leuk, ik wil er toch ook wel meer over weten. Bart Kollaerts schreef regelmatig in de Vrijdenker van de Vrije Gedachte. Ja, word lid daarvan, zou ik zeggen. En niet alleen lid worden omdat het zo'n mooi blad is, maar ook om de vrijheid van het individu te blijven beschermen, want dat blijft nodig. En om elkaar op het rechte pad te houden. Want als individu kan je falen. En als vereniging kan je elkaar bekritiseren. Dus als ik ooit christelijk word, blijf me van harte bekritiseren. Dankjewel, Bart.